Laten we samen gaan danken en bidden. Vader in de hemel, we zeggen u hartelijk dank, Heere, dat we zo heerlijk mochten zingen van het verzoenend werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, dat u als schepper van hemel en aarde, als schepper van ons leven, ons niet heeft gelaten onder het oordeel wat gekomen is door de zonde, maar dat u de hemel heeft leeggegeven om ons te redden van dat eeuwige oordeel en te brengen in dat eeuwige heil van uzelf. En daar zeggen we u hartelijk dank voor. Dank u wel dat we mogen weten dat door het werk van de Heer Jezus Christus we gerechtvaardigd zijn. Niet door eigen krachten of door eigen werken, maar louter door uw genade gebracht in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heere, we hebben de eeuwigheid nodig om te ontdekken, te begrijpen die onvoorwaardelijke liefde die u heeft voor ons. Maar Heere, dank u wel dat we in ons leven zowel onder die liefde en onder die genade en onder uw trouw mogen leven. Uitziende naar het moment dat we voor eeuwig bij u zijn. Dank u wel dat we mensen zijn die mogen weten dat zonden vergeven zijn, dat we een nieuwe schepping zijn in Christus, dat we mensen zijn met hoop en verwachting. En Heere, dank u wel dat we zo ook samen mogen komen. Elkaar bemoedigen, Heere, elkaar ook weer helpen, verder helpen. Heer, dank u wel dat we dat met name ook mogen doen vanuit uw woord. Heere, want als het alleen op menselijk kunnen zal aankomen, dan moeten we blijden dat we nog steeds niet zijn. Maar dank u wel dat vanavond ook uw woord weer open gaat, waarin u zelf zich heeft geopenbaard. En Heere, daarom verwachten we het van uzelf deze avond. Wilt u met uw geest ons leren, zodat we als bemoedigende mensen weer van hier mogen gaan en deze week weer in mogen gaan. Vol kracht, vol zicht op de Heer Jezus, vol hoop voor de toekomst. Heren, we willen u zo bidden. Wilt u bij mensen zijn die vanavond genoemd zijn, die ziek zijn, die het ziekenhuis in moeten, die herstellende zijn? Heer, u kent de omstandigheden en wees hen dicht nabij en kom hen tegemoet, Heer, in dat wat zij nodig hebben. Maar bovenal, Heere, dat in al die omstandigheden ze de rust iedere keer weer bij u mogen vinden. Heer, en dat ze mogen weten dat ondanks de moeite en het verdriet u hun leven leidt. Heere, we willen nu zo bidden, wilt u bij rouwdragenden zijn. Mensen die een geliefde zo missen op dit moment. Heer, en u heeft ook beloofd, Heer, dat u troost in de moeite van het bestaan. En zo bidden we, wilt u troostend aanwezig zijn in deze omstandigheden. Heer, we nu zo bidden, wilt u ook zijn bij broeders en zusters die in zulke andere omstandigheden hun geloof moeten belijden. Zij die vervolgd worden, zij die in werkkampen zitten, mensen die gevangen zitten, die in het geheim bij elkaar moeten komen, in het geheim onderwijs krijgen. Heren, en dat neemt alleen maar toe. De gemeente die vervolgd wordt, Heer, is door de jaren heen alleen maar toegenomen en we schreeuwen het uit naar u. Ontferm u over uw gemeente wereldwijd. Sta in krachtig bij, Heren, zodat ze stand mogen houden, krachtige getuigen van u mogen zijn, ondanks de druk die er op de gemeente ligt. Wilt u bij voorgangers zijn? Wilt u hen helpen, Heren, om vrijmoedig het woord te blijven spreken? Wilt u bij vrouwen zijn en kinderen die vaak lijden, Heren, eronder? Heer, wilt u ook hen helpen, ondersteunen en dat ze ook iedere keer weer de rust bij u mogen vinden. Wilt u bij organisaties zijn die uit zijn gegaan om juist daar uw woord te brengen, mensen te bemoedigen? Heren, wilt u hen helpen met al het werk wat zij doen? Hier in Nederland en dat wat zij doen in deze landen. Heren, we danken u dat ondanks de vervolging zoveel mensen tot geloof komen. Juist in deze landen. Waarin we ook zien, Heer, dat u alles overstijgt. Regimes overstijgt, grenzen overstijgt. En dat uw geest doorgaat. En Heren, dat is heerlijk om dat te zien. En daar danken we u voor. En dat mag ons in West-Europa ook moed geven. Om te blijven staan voor het evangelie en te blijven staan voor de Heer Jezus Christus. Heer, als hier zoveel mensen lauw zijn geworden, zo ver van u zijn afgedwaald, ze zo vertrouwen op ons eigen kunnen en onze eigen financiën, o Heren, dat ook in dit deel van de wereld nog maar velen die boodschap mogen horen, hun hart er ook voor mogen openen. Heren, we nu zo bidden, wilt u bij uw volk Israël zijn? Heren, als de druk alleen maar toeneemt, er steeds meer gewezen wordt naar uw eigen volk en het land waar ze in wonen. Heren, dank u wel dat u zelf heeft gezegd, Heer, dat Jeruzalem uw stad is. Heren, en op die belofte willen we ook blijven staan. Dank u wel dat we die hoop en verwachting leven, dat de Heer Jezus eens zal wederkomen. En dat hij zal heersen over het volk Israël, over zijn eigen volk en de volkeren daaromheen. Dat er vrede en gerechtigheid zal zijn als de Heer Jezus terug zal komen. En daar danken we voor. En we mogen als gemeente over de schouders van Israël meekijken en hoopvol verwachten. En Heren, we weten dat wij een andere toekomst tegemoet gaan. Dat we uit mogen zien naar de bezuin die eens zal klinken. En dat we als gemeente ook dat bij de Heer Jezus mogen zijn. Maar dank u wel dat u een hele bijzondere weg gaat met Israël. Uw verbondsvolk, uw oogappel. Heer, wilt u bij de Messias beleidende Joden zijn? Het is een evangelie voor Jood en Griek. En Heren, zo bidden we dat ook in deze periode, deze genadetijd, nog vele Joden ook de Heer Jezus mogen erkennen als hun Messias. Wilt u ook de Messias beleidende Joden vrijmoedigheid geven om te spreken over het heil in Christus. Heren, dank u wel dat we zo alles in uw handen mogen leggen. En dank u wel, Heer, dat we ook vanavond mogen belijden dat hoe we hier zitten of als we hier staan, geheel afhankelijk van u zijn, werkkrachtig met uw geest. En Heren, dat we gesterkt en bemoedigd van hier mogen gaan. En dat we weer meer zicht hebben gekregen op de Heer Jezus Christus. We loven en prijzen uw grote naam. Amen. We gaan samen nog een lied zingen. En dat is opwekking 462. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. We gaan Gods woord met elkaar openen. En het eerste gedeelte is uit Genesis. Genesis hoofdstuk 6. Genesis 6 vers 9. Boven dit gedeelte staat bij mij, herziende Statenvertaling, opdracht tot de bouw van de ark. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. En Noach verwekte drie zonen, Sem, Gam en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde en zie, ze was verdorven, want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Daarom zei God tegen Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld. En zie, ik ga hen met de aarde te gronde richten. Maak voor uzelf een ark van goverhout, in vakken ingedeeld, moet u deze ark maken en hem van binnen en van buiten met pek bestrijken. Zo moet u hem maken, 300 el moet de lengte van de ark zijn, 50 el zijn breedte en 30 el zijn hoogte. U moet een lichtopening in de ark maken en de ark afwerken tot op een el van boven en de deur van de ark moet u aan de zijkant plaatsen. U moet er een onderste, een tweede en een derde verdieping in maken. En ik zie, ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de hemel te gronden te richten. Alles wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond maken en u moet in de ark gaan, u, uw zonen, uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u. En u moet van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk in de ark laten komen, om ze met u in leven te houden. Een mannetje en een vrouwtje moeten het zijn. Van de vogels naar hun soort, van het vee naar zijn soort, en van de kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort, zullen er twee naar u toe komen om ze in leven te houden. En u, neem voor uzelf van al het voedsel dat gegeten wordt en verzamel dat bij u, zodat het voor u en voor hen tot voedsel zal zijn. En Noach deed het, overeenkomstig alles wat God hem geboden had, zo deed hij. Het tweede gedeelte is uit Matteüs 24. Matteüs 24. De laatste redevoering over de tekenen van de tijd van de Heer Jezus zelf. Boven dit gedeelte, Matteüs 24, vers 36, staat aansporing tot waakzaamheid. Matteüs 24, vers 36. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen, de een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heer komen zal. Laatste gedeelte wat we met elkaar gelezen is 2 Petrus. 2 Petrus. Twee Petrus 3, vers 1. Boven dit gedeelte staat spotters met de wederkomst. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinneringen uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn en het gebod van de Heere en zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Tot zover de woorden van de Heere voor deze avond, waar we straks over na gaan denken. Maar eerst gaan we nog met elkaar zingen Johannes de Heer 51.
Thank you.
Broeders, zusters. We gaan over drie zaken vanavond nadenken. We gaan even kijken naar de tijd van Noach. We gaan kijken naar de komst van de Heer Jezus. En als laatste willen we met elkaar stilstaan bij wat is onze hartsgesteldheid. Zien we inderdaad verlangend uit en zijn we met elkaar verwachtingsvol voor dat wat komen gaat? En wat zegt dat van ons leven hier en nu in deze wereld? De tijd van Noach, de komst van de Heer Jezus, maar bovenal ook onze hartsgesteldheid. Het is goed om met elkaar gewoon ook even, toch even te zeggen en elkaar daarin te bemoedigen. Dit is niet het verhaal van Noach. Het is niet zo dat we hier naar een leuk verhaal hebben zitten luisteren met elkaar, wat het op de kindernevendienst of kinderkerk of zondagschool, hoe je het wil noemen, altijd wel goed doet. Waar je ook altijd nog wel een makkelijke verwerking bij kan krijgen. En nou, dat het wel weer een mooi verhaaltje is geweest voor de kinderen. Als we dit lezen, broeders, zusters, en niet dat ik eraan twijfel dat jullie daar anders tegenaan kijken, maar het is gewoon goed om elkaar er ook mee te bemoedigen. Het is de geschiedenis van Noach. Dit is gewoon een feit wat we met elkaar gelezen hebben. Het is gewoon een historische gebeurtenis, zoals ook de Eerste en Tweede Wereldoorlog historische feiten en historische gebeurtenissen zijn geweest. Zo is de geschiedenis van Noach een heilsfeit geweest. En wat we met elkaar gelezen hebben, is waarheid. En als we ook met elkaar gezongen hebben, uw woord, o God, is liefde en licht, is heilig en volmaakt. Nou, ik hoop dat we daar nog met elkaar achter kunnen staan. Dat het woord van God volmaakt is. En dat we dat wat we met elkaar lezen vanuit Gods woord, dat we daar ook met elkaar voldoende aan hebben. En dat we iedere keer weer ook dat verlangen hebben, Heere, leer ons meer vanuit uw woord, want dat is volmaakt en het is ook volmaakt voor mijn leven. Ik heb niets meer nodig dan uw woord. Want het is waarheid en het is goed voor mijn ziel. Het is de geschiedenis van Noach. Ik weet niet of je in Dordrecht ooit geweest bent, bij de replica van de ark. Tjonge, ik ben er een keer geweest, maar ik was onder de indruk hoor. Toen ik eenmaal voor kwam te staan en dan dat grote schip voor me zag en ik me klein voelde. Maar waar ik met name nog wel onder de indruk was, was de grootheid van God daarin. Niet de grootheid van Noach, maar de grootheid van God. Dat de Heere nu dit plan bij een man, één man, heeft neergelegd. Ze hadden nog geen druppel regen gezien, al die eeuwen heen. En deze man die is aan het timmeren, aan het zagen gegaan. Om zo'n immens schip te maken. En als je dan in de ark komt, dan lees je ook dat de verhoudingen van het schip, 150 meter lang, 25 meter breed, 15 meter hoog, dat ook de verhoudingen zijn voor een goed zeewaardig schip zoals dat vandaag de dag nog steeds gebouwd wordt. Die verhoudingen, die kloppen ook. Om stabiel te drijven op de zee. Ja, wiens plan was het ook? Het was Gods plan. En de Heere wist hoe dat gemaakt moest worden. En het is goed om ons ook te realiseren dat die verhoudingen ook goed moesten zijn, want nou, er kwam nogal wat deining, hè? Niet alleen maar regen van boven, maar ook water van in de aarde, hè? De aarde brak ook open en water van binnenuit kwam over de aarde. Dus van boven en van beneden was er water. Was er grote deining, grote watervloed kwam tegen die ark aan. En de ark bleef stabiel drijven. En ik geloof daar nog steeds in. Dat het allemaal gebeurd is. In een wereld waar overal vraagtekens worden gezet. Misschien kan ik beter zeggen, in kerken en theologische opleidingen, waar overal vraagtekens bij worden gezet, blijf ik geloven dat dit waarheid is. En want we hebben met elkaar gelezen, hè? Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit het water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Dat hebben we gelezen in 2 Petrus. Willens en wetens, heel bewust, wordt de zondvloed weggehaald uit de wetenschap. Wordt de zondvloed weggehaald uit de geschiedenis, omdat vanuit die zondvloed zoveel te verklaren valt. Bijvoorbeeld fossiele brandstoffen. Hoe kan steenkool ontstaan? Nou, in korte tijd hoor. Oh, ik dacht dat dat miljoenen jaren moest gebeuren. Nee. Steenkool kan heel snel ontstaan onder zware druk op de aarde. Nou, is er zware druk geweest op de aarde? Jawel. Wanneer? Zondvloed. Grote bakken met water drukte op die aardkorst. En daardoor zijn fossiele brandstoffen ontstaan en zijn zoveel dingen verklaarbaar. De fossielen van dieren die men terugvindt, is allemaal te verklaren vanuit de zondvloed. Het heeft helemaal niets te maken met miljoenen jaren. Maar willens en wetens, heel bewust, is de mens ver van de zondvloed. Maar eigenlijk, wat is de zondvloed? Wat is dat van God? Een oordeel. Is de mens dus heel ver van het oordeel van God komen af te staan. Dus goed om dat te beseffen. De mens is helemaal niet met God bezig, maar een groot deel van de mensheid is dus ook niet met het oordeel van God bezig, wat eens over de aarde weer zal komen. In die tijd was dat ook zo. In de tijd van Noach waren de mensen niet met God bezig, en ook niet met de waarschuwingen. Bekeer je. Kom in de ark. Want daar is het veilig. Er komt een oordeel van God aan. Maar loop die loopplank nu op. Ga de ark in. Ga door die deur. Want daar ben je veilig. Voor het oordeel van God. En zo is Noach begonnen aan het bouwen van een ark. Hoe oud is die geweest? 600 jaar. Nou, dan was hij dus al, je zou zeggen, aardig op leeftijd, maar we spreken hier nog voor een periode voor de zondvloed. En voor de zondvloed was het klimatologisch heel anders op deze aarde. Er was een dikke dampkring om de aarde heen, waardoor het gelijkmatig in temperatuur was, een perfecte vochtigheidsgraad ook was, waardoor alles ook vele malen groter werd. En mensen ook langer leefden. 600 jaar was dus ook heel normaal en de mensen bleven ook langer vruchtbaar. Dus deze Noach is op zijn 600ste nog aan het bouwen geslagen van een groot schip. En dat is waarheid. Waarom is het ook waarheid? Niet alleen omdat het in het Oude Testament staat, maar ook omdat de Heer Jezus erop terugkomt. De Heer Jezus die grijpt als het ware terug op die periode van Noach en stelt die periode ook als voorbeeld voor zijn komst naar deze aarde weer. En wat zegt de Heer Jezus over deze periode? Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. En de Heer Jezus koppelt als het ware die periode van Noach, waar de mensen zo met zichzelf bezig waren, op de periode van zijn komst naar deze wereld. En hij zegt eigenlijk twee dingen als je goed kijkt in Genesis. Het is een periode van Noach en die zal komen bij mijn wederkomst. Dat worden gelijke periodes van verdorvenheid en geweld. Dat zijn twee kenmerken die in Genesis 6 al genoemd worden. Verdorven, hij noemt het drie keer achter elkaar. In vers 11 en 12. Maar de aarde was verdorven. Toen zag God de aarde en zie, ze was verdorven, nogmaals. Want alle vlees had een verdorven levenswandel op aarde. En als je dat woordje verdorven vanuit het Hebreeuws bekijkt, dan staat er sahat of sagat. Dat betekent bedorven, onbruikbaar, geruïneerd. Een kenmerk van de mens in die dagen was dat ze onbruikbaar waren voor God. Wat is de rol, de taak van de mens op deze wereld? Hier kom je eigenlijk bij het wezen van je bestaan, als je zo'n vraag stelt. Waarom is de mens hier op aarde? Waarom bent u hier? Waarom ben jij hier? Om tot eer van God te leven. Om God in jouw leven te weerspiegelen. Om een volgeling van de Heer Jezus te zijn en door het volgen van de Heer Jezus wijzen op God de Vader. Dat is waarom je hier bestaat. Dat is waarom je hier bent. En wat was nou in de dagen van Noach? En wat is nou het kenmerk van de dagen waarin wij leven voor de wederkomst van de Heer Jezus? Dat het dagen zijn waarin mensen onbruikbaar voor God zijn geworden. Dat is nogal wat. Dat God dus naar deze wereld en naar zijn schepselen kijkt en dus moet concluderen, deze mensen zijn zonder mij en zonder het geloof in de Heer Jezus onbruikbaar, geruïneerd. Ze houden geen rekening met God en ze houden zeker geen rekening met het oordeel wat gaat komen. En toen ik me een paar weken geleden op dit gedeelte aan het voorbereiden was en nog eens doornam, dan kan het soms zijn, hè, dat er zo'n zinnetje opeens zo in je hart inslaat. Nou, dat had ik. Bij Matteüs 24. Want daar staat, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en er komt er zo'n bijzinnetje, komma. Wilt u even een glaasje water? Ik heb er nog niet uit gedronken. Nou, hier. Ja, dat is ook zo wat. Dan zit je zo. Nee, hou maar bij u, want ik heb er ook nog eentje. Ja? Dan neem ik ook gelijk een slokje. Er kan er zo'n zinnetje, kan er zo ja, je hart totaal even op zijn kop zetten. Lees met me mee in Matteüs 24. Daar staat het woordje, of dat zinnetje, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, komma, en het niet merkte. Er was een enorm schip. een loopplank. Er waren mensen naar binnen gegaan. Er waren dieren naar binnen gegaan. En de mensen? Ze merkten het niet. Het oordeel van God komt eraan. Kom maar. En ze merkten het niet. Dat is nogal wat. Dus de gemeente van de Heer Jezus wordt opgenomen. En ze merkten het niet. Mensen gaan gewoon door met hun leven. De mensen die gaan gewoon door met eten, drinken, huwen en ten huwelijk vragende. En ze hebben niet in de gaten dat het oordeel van God aanstaande is. Dan gaan we dat even een beetje voorstellen. Dat schip, dat ligt daar, loopplank, deur. Dieren zijn naar binnen gegaan, Noach met zijn familie. En hoe is het toen gegaan? Is toen gegaan van zo, snel jongens, naar binnen, hup, hup, hup. En nou, we zijn nog een stap binnen en boem. Deur gesloten. Is het zo gegaan? Nee, zo is het niet gegaan. Want in Genesis 7 vers 4 kun je lezen dat de deur nog een aantal dagen open bleef. Hoe lang nog? 7 dagen nog. 7 dagen is de deur nog open gebleven. Zo geduldig is de Heere met mensen. Zo geduldig is de Heere met zijn genade. Kom nu in die ark, daar ben je veilig. Ja, mijn oordeel gaat komen, maar 7 dagen wil ik nog mijn genade, mijn liefde, mijn geduld tonen. En dat doet Noach de deur dicht. Zou dat er zo hebben gestaan? Of zo staat het er? En toen deed Noach de deur dicht. Nee, helemaal niet. De Heere deed het, hè? De Heere deed uiteindelijk de deur dicht. Na 7 extra dagen. Waar de Heere nog steeds als het ware die uitnodiging deed. Voordat het oordeel komt. Kom nu alsjeblieft binnen. Ga nou kijken naar wie ik ben. En nee, je hebt je niet gehouden aan dat weerspiegelen van mij in deze wereld. Maar nog steeds heb ik geduld. Kom nu, kom nu. Maar dan op een gegeven moment, misschien klinkt het wat menselijk, zo bedoel ik het niet, is het geduld wel op. En dan sluit de Heere de deur. En dan komen de stromen van boven en naar beneden. En vergaan de mensen. Als een plotselinge verrassing komt het over hun leven. En zo zal het zijn in de laatste dagen. Als de Heer Jezus zijn gemeente komt halen, dan zullen er 2 op een akker zijn. 2 zullen er samenwerken, laat me eventjes heel... 2 zullen er samenwerken op het kantoor. Volgens mij mag je het zo interpreteren. En 1 is er niet meer. En de ander blijft achter. 2 zullen samen, ik noem maar even wat hoor, op een tennisbaan staan. 1 is er niet meer. En de ander blijft achter. 2 zullen er in 1 bed slapen. 1 is er niet meer. En de ander is er nog wel. De 1 wordt aangenomen. In het Grieks mag je dan ook zeggen, als er staat aangenomen, dan zou je ook mogen zeggen, wordt meegenomen, wordt opgenomen. En van dat de ander wordt achtergelaten, dan zou je ook van mogen zeggen, die wordt weggezonden, die wordt gescheiden van. Dat is de wereld waarin we leven. Dat is het Nederland waarin wij leven. Waar mensen niet meer bezig zijn met God. En waar mensen ook niet meer bezig zijn met het oordeel wat gaat komen. En ik zal heel eerlijk zeggen, in heel veel gemeenten, als je dit zou zeggen, en als je, nou, ik heb toch een aantal keer dat woordje oordeel nu genoemd, is het ook de laatste keer dat je er mag komen om te preken. Omdat deze boodschap niet meer gehoord wil worden. Omdat we niet meer willen wijzen op dat oordeel wat gaat komen. Maar daardoor wijs je ook niet meer in volle kracht op de genade en de liefde die God gebracht heeft in zijn Zoon. En de appellerende boodschap dat er nu nog die loopplank naar het kruis is. En dat God nog steeds geduld heeft. Misschien wel zijn we in de laatste 7 dagen terechtgekomen. Maar die loopplank ligt uit. En er is nog steeds dat geduld van God. En mensen mogen nog steeds bij dat kruis komen. En een nieuwe schepping worden in Christus. Zonde vergeven. En dat je de Heer Jezus en God wil eren. En weer wil spiegelen in je leven. Het is nog steeds genadetijd. Een verdorven tijd waarin Noach leefde. Maar de ark bracht wel uitkomst. En dat is ook in onze dagen zo. Het tweede kenmerk wat er genoemd wordt is het woordje geweld. Dus we hebben het nu gehad over verdorvenheid. Maar er is ook dat woordje geweld. Wat ook een kenmerk is van die dagen. En de Heer Jezus zegt, nou die dagen, dat zijn ook de dagen waarin de komst van de Heer Jezus aanstaande is. En er zal veel geweld zijn. In het Hebreeuws staat daar het woordje Hamas. Hamas. Dat staat daar. Hamas. Wat betekent onrecht tegenover de medemens doen? Geweld doen tegenover de ander. Dat is een kenmerk van de tijd waarin we leven. Nou, dat zien we. Ik bedoel, als je nou kijkt hoe de mens steeds meer tegenover elkaar komt te staan. En steeds meer ook naar geweld grijpt. In individuele situaties, in groepssituaties. In grote getalen. En Paulus zegt tegen Timotheus, het is een tijd, die eindtijd, dat zal een tijd van wreedheid zijn. Van ruwheid, van teugeloosheid, van onfatsoenlijkheid ten opzichte van elkaar. En Paulus zegt tegen Timotheus, het is een tijd ook zonder liefde voor het goede. En voor de mensen die meeschrijven, dat is 2 Timotheus 3 vers 3. De ontaarding in de laatste dagen, die ontaarding zal wreed zijn, ruw zijn. En die dagen zullen gekenmerkt worden door geen liefde hebben voor het goede. De mens wil niet goed doen ten opzichte van zichzelf, maar alleen maar goed doen voor zichzelf. En niet ten opzichte van de ander. Nou ja, ik bedoel, kijk de kranten maar een beetje na en kijk maar heel dicht gewoon in Nederland. Wat een afschuwelijke geweldsexplosies zijn er dagelijks. Afschuwelijk. Dat zal alleen maar gaan toenemen. Maar ook ten opzichte van christenen. Ook ten opzichte van christenen zal de geweldspiraal alleen maar gaan toenemen. Natuurlijk is na de eerste Pinksterdag er eigenlijk altijd al vervolging geweest. En de Heer Jezus heeft het ook gezegd. Als je mij volgt, dan zul je ook te maken krijgen met vervolging. Maar het is wereldwijd de laatste tientallen jaren wel enorm toegenomen. De onderzoekers van Open Doors signaleren in 2016 3 duidelijke trends. Ik citeer. Een toename van vervolging in landen waar een centrale overheid ontbreekt. 2. Een toename van de vervolging in Afrika. Met name in de landen beneden de Sahara. Ten derde. Als derde de wereldwijde toename van religieus extremisme. Radicalisering binnen verschillende godsdiensten leidt tot meer geweld en onderdrukking. Einde citaat. Dus de toename van het geweld ten opzichte van christenen is zeker aan het toenemen. En dat zal alleen maar meer gaan worden. Ik weet niet hoe we er hier over 10 jaar voor staan in Nederland. Geen idee, maar ik denk niet dat het rooskleuriger wordt voor ons. En dat hoeft helemaal niet alleen door de islam te zijn. Maar vergis niet dat de liberalisering ons niet veel goeds brengt als voor christenen. Dus wie weet hoeveel wij er ook nog mee te maken gaan krijgen. En ten derde, als we het over geweld hebben, ja, dan kan ik niet om Israël heen. Ook ten opzichte van Israël zal het geweld, naarmate de komst van de Heer Jezus toeneemt, alleen maar gaan toenemen. Als we in Jozua lezen hè, dat 5 koningen samenspanden om Israël de oorlog te verklaren, ja, zal het in de komende periode, en dat die verbonden zie je ook al dat gesloten worden, dat wereldleiders steeds meer tegen Israël zullen op gaan treden. Je zou kunnen zeggen met Psalm 2, dat de heidenvolken aan het woeden zijn. Volken die aan het woeden zijn. Het wordt onrustiger en onrustiger in de volkeren. Ook in Nederland. Wie had nou 3-4 jaar geleden gedacht dat we nog zo te maken zouden krijgen met een enorme vluchtelingenstroom? Waar we allemaal onze zorgen om hebben. Waar we allemaal onze gedachten over hebben. De Franse premier heeft laatst nog gezegd dat de grenzen van Europa gecontroleerd moeten worden. Want als dat niet gebeurt, dan zou Europa gaan instorten. En premier Rutte heeft eens gezegd, we staan op een breekpunt. Wie had dat nou een paar jaar geleden gedacht? Dat die volken zo zouden gaan woeden, dat zoveel mensen op de vlucht zouden slaan en geweld. En je ziet ook dat groepen in Nederland steeds meer tegenover elkaar komen te staan op dit punt. En dat geweld daarin ook een middel is om je gelijk te gaan halen, want dat is de stijl waar we steeds meer naar grijpen. En als die verdorvenheid nou toeneemt en het geweld toeneemt, dan is een spannende vraag, broeder, zuster. Wat is onze hartsgesteldheid daar nou in? Ik merk dat door het werk bij het zoeklicht, met name op het punt van de vluchtelingen, we eigenlijk niet veel afstaan van hoe de wereld en hoe Nederlanders erover denken. Ik ga de 2 uiterste schetsen. Ik ga geen politiek verhaal hierop hangen, maar gewoon even om duidelijk te maken, om uiteindelijk uit te komen van, maar wat is nou uit onze houding als christenen? De uiterste groep aan de rechterflank, ook in de gemeente, die zoeken een heil in de politiek. Moet het van de politiek verwachten, een strenger beleid, die kunnen de tij nog keren en die kunnen ons nog redden als Nederland voor de ondergang. Nou, dan zitten we even aan de rechterflank. De linkerflank, die zegt, helemaal geen gevaar. Hulle bieden, valt allemaal best mee. Ze moeten even integreren, deze mensen. En dan is het probleem over een aantal jaren wel opgelost. Misschien ook wel iets te makkelijk. Want naast dat er oorlogsvluchtelingen zijn, en die zijn er zeker, vergis je niet, zijn er ook gelukszoekers, met name uit Afrika. En zijn er ook jihadisten. Ook dat moeten we niet ontkennen. Maar broeder, zuster, als Nederland en als deze wereld nou gaat lijken op de dagen van Noach, waarin er steeds meer verdorvenheid zal zijn, en dat mensen al lang niet meer nadenken over God, over het oordeel en over God weerspiegelen in deze wereld, en dat is in Nederland, hoeveel procent gaat er niet meer naar een kerk toe? Onderzoek is net geweest in maart, hè? Hoe heet dat ook weer? Hoe God verdwijnt uit Nederland was het onderzoek, hè? Hoeveel mensen gaan er niet meer naar een kerk toe? Dat is meer dan 80%, heeft niets meer met kerk. Meer dan 80% in Nederland. Dus een spannende vraag is, als we nou zien dat de tijd van Noach zich gaat herhalen. En we dus als het ware toch een kleine groep zijn geworden. Dan is een spannende vraag, wat is jouw, wat is mijn houding nu? Noach had genade gevonden in de ogen van de Heere. Hij was een oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Hij had ontzag voor God en was een prediker van de gerechtigheid. Onverschrokken stond hij daar met hamer en zaag. Sprak over de Heere. En zei, kijk naar die deur, daar mag je naar binnen gaan. Maar het oordeel van de Heere komt over deze aarde. Wat is onze houding? Broeder, zuster, wat is nou jouw houding? Als we weten dat deze wereld verdorven is. Als het geweld zal toenemen en de volkeren steeds meer zullen gaan woeden. Wat is nu je houding? Ben jij een prediker van de gerechtigheid? Bent u iemand die wandelt met God? Wist je het trouwens dat Noach wandelde met God? Ik was het even kwijt hoor. Ik dacht dat er maar één in de Bijbel was die wandelde met God. Henoch. Maar er was er nog één. Het was zo'n intieme relatie met de Heere. Hij wandelde met God. Zo'n intieme relatie. Zijn er mensen nu in Nederland die zo'n intieme relatie met de Heere hebben? Predikers van de gerechtigheid. Mensen die de Heer Jezus en Gods eer weerspiegelen in hun leven. Onverschrokken staan ze er, vandaag de dag ook. Voor het heil in Christus. En daar willen ze voor leven. En daar willen ze voor gaan. Met de wetenschap. God heeft nog geduld. Met deze wereld. Met mensenlevens. Ja, en ook met ons. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde. Dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. De roep om bekering mag nu nog klinken, broeders, zusters. Dat die loopplank, daar mag je nu nog steeds op wijzen naar het kruis toe. Hij is er nog steeds, want het oordeel is er nog niet, maar zal komen. Hoe ga je nou deze week weer in? Weten dat de dagen van Noach zich herhalen. Hoe ga je nou je deze week weer in? Met een blij hart dat je wandelt met de Heer Jezus. Met een dankbaar hart, ik mag weer een week God weer spiegelen in mijn leven. In mijn denken, in mijn spreken, in mijn handelen. Wil ik God weer spiegelen. Heren, laat toch mensen zien de liefde die u voor mij heeft en dat ze geraakt mogen worden. Broeder, zuster. Of je nou jong bent of oud bent, je hebt een geestelijke taak gekregen. En die geestelijke taak, die zul je moeten vervullen. Waar God jou gesteld heeft, het maakt je leeftijd maakt niet uit. God zegent je daarbij. Amen. We gaan samen nog een lied zingen. En dat is Johannes de Heer, 43, Dierbare Heiland... Mijn verlosser. Laten we samen gaan danken. Heer onze God, Vader in de hemel, we mogen u zo alle eer brengen, omdat u het zo waard bent. Heer, omdat u uw liefde getoond heeft in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dank u wel dat we door ons geloof in hem niet meer onder het oordeel vallen. En Heer, dank u wel dat die boodschap van redding en verlossing ons hart totaal heeft geraakt. En dat die omkeer is gekomen toen we ons hart gingen openen en u dat wonderlijke werk van bekering en wedergeboorte in ons hart heeft vervolmaakt. Daar loven we en prijzen we uw naam voor, Heere, dat we een nieuwe schepping zijn in Christus. Al het oude is afgelegd en we willen alleen maar de Heer Jezus volgen. Hem dienen, tot eer van uw leven. Al de dagen die u ons gegeven heeft. Heere, en als u zo zelf laat zien hoe de dagen van Noach ook de dagen zijn waarin wij leven, dan bidden we, Heer, dat we door ons leven heen u zullen weerspiegelen. Dat we tot eer van u zullen leven. Heer, dat niets uit de wereld ons zal aankleven, maar dat het mag gaan om de Heer Jezus en dat we tot volle overgave mogen komen. Heer, en als we daar zo over nadenken, dan realiseren we ons dat dicht in onze omgeving en zoveel mensen daar helemaal niet mee bezig zijn. Misschien wel een man of een vrouw. Kinderen, kleinkinderen. Vrienden, familie. Die eten, drinken, huwen, ten huwelijk worden gevraagd, maar niet in de gaten hebben dat er eens een oordeel van God zal komen over hun leven. En toch, Heere, bent u die genadig en geduldig God. En nog steeds is die weg open naar het kruis. En zo bidden we met klem, Heere, dat geliefden die ons zo dierbaar zijn, Heer, dat ze hun hart zullen openen. Heere, dat u uw werk kunt doen. En dat ze van het eeuwige oordeel, door te knielen bij het kruis, tot het eeuwig heil gerekend mogen worden. Dat ook hun naam is opgeschreven in het boek des levens. O Heere, zo bidden we dat voor geliefden die ons na aan het hart staan, maar zo bidden we dat ook voor ons land en volk. Als land en volk zo ver van u en uw woord zijn afgedreven, zoveel kerken uw woord niet meer serieus nemen, dan bidden we, Heer, voor een ommekeer. Dat er nog een krachtige werking van uw geest mag komen en dat velen nog hun knieën zullen buigen. Ook mensen die misschien al jaren in een kerk zitten, maar eigenlijk niet zeker weten of ze wel gered zijn. Of jaren in een kerk zitten en denken dat de goedkope genade, dat ze het zo wel zullen ontvangen zonder dat er iets gebeurt in hun leven. O Heere, dan bidden we met klem, doe een wonderlijk werk, ook in de kerken in Nederland nog. Zodat er nog krachtige bekeringen zullen plaatsvinden, dat het tot krachtige getuigenis voor velen zal zijn. Heere, gaat u zo met ons mee. Help ons, bescherm ons, Heere, zodat we ook dat woord van u serieus blijven nemen. Ondanks de hoon van de wereld. En dat we het offer van Jezus Christus tot ons grootste goed zullen rekenen. En daaruit zullen leven. Iedere dag van ons leven. Totdat die dag zal komen. En die bazuin zal klinken. En de Heer Jezus ons thuis gaat halen. En we hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Wat een heerlijke toekomst heeft u ons gegeven. En daar danken we u voor. En we bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan staand ons slotlied zingen. En dat is opwekking 44. Geprezen zij de Heer. De versen 1 en 2 voor de zegen. Vers 3 na de zegen. Maar eerst is er nog gelegenheid jullie gaven te geven. De liefde van God de Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige werking van de Heilige Geest zij met jullie allen, totdat de bazuin klinkt en Jezus Christus zijn gemeente komt halen. Maranatha. Amen.